als we oog hebben voor de biomechanica en de beweging en balans en scheefheid, dus dat we ook weten wat we willen bereiken en waarom het paard het nu nog niet kan uitvoeren zoals wij het willen. En dat we kennis hebben, in ieder geval voldoende basiskennis van het leervermogen van paarden. Alleen dan kan je een communicatie afstemmen. Eigenlijk als je naar dressuur kijkt tussen een ruiter en paard in harmonie, ben je eigenlijk getuige van een heel mooi, diepgaand, smooth gesprek. Dat je echt denkt van wow, dat ik hier naar mag kijken.
Leuk dat je luistert naar de paardenpodcast van Horse in Mind. Ik ben Rianne Dekker en in deze podcast hoor je toffe gesprekken met experts over het houden en trainen van paarden. Met al deze experts heb ik één ding gemeen en dat is dat we een wereld vol gezonde en gelukkige paarden willen. Hoi, je luistert naar de 47e aflevering van de Paardenpodcast. En in deze aflevering hoor je Romy Huisman. En Romy ken je misschien wel van haar YouTube-kanaal en gelijknamige Instagram-kanaal Snootable. En Romy die vindt net als ik de verbetering van paardenwelzijn heel erg belangrijk. En zij probeert dat natuurlijk op haar manier uit te dragen. Zij rijdt bijvoorbeeld wedstrijden en traint op een paardvriendelijke manier en probeert in die dressuurwereld en in die wedstrijdwereld ook een verschil te maken. Dus in deze aflevering hebben we het daar natuurlijk uitgebreid over en wat haar rol daarin is en wat haar visie daarop is. Dus wat je in deze aflevering gaat horen gaat voornamelijk over paardvriendelijke dressuur, paardenwelzijn en welzijn in de wedstrijdsport. En even een shout-out naar de spiksplinternieuwe sponsor van deze aflevering, lymfedrainagetherapeut Marjan Cornelis. En Marjan helpt paarden door het immuunsysteem te verbeteren en het afvoeren van afvalstoffen. En je kan denken aan klachten als stress, eindshoes of hoefbevangenheid. Voor meer informatie kun je even kijken op www.marjancornelis.nl. Ik wens je heel erg veel luisterplezier met deze aflevering met Romy Huisman. En ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vindt natuurlijk.
Mijn naam is Romy Huisman en misschien kennen de luisteraars mij van YouTube of van Instagram. Daar ben ik actief onder de naam Snootable. Je schrijft het als snuitabelen. Die naam is gebaseerd op mijn allereerste pony die ik ook nog steeds heb, Snuitje. Ik vond het wel een geinige naam. Ik dacht Suitable in het Engels, maar dan met een ende tussen. Nou, haha. Ja. Dus daar kunnen de mensen mij van kennen. En ik werk als instructrice en paardentrainer. En ik heb een aantal opleidingen gedaan in de richting van paarden. Dat heb ik pas op latere leeftijd gedaan. Dat klinkt alsof ik heel oud ben. Ik ben nu 31, maar ik heb na mijn middelbare school eerste opleiding voor sociaal-cultureel werk gedaan. Ik heb ook nog heel even pedagogisch werk gedaan. En ik heb toen een tijd gewerkt in het kinderwerk. Een beetje ambulant kinderwerk in Utrecht. En vervolgens ben ik in de gehandicaptenzorg terechtgekomen. Dus ik heb eigenlijk eerst een ander pad bewandeld. En langzaamaan heb ik van de paarden, van mijn hobby eigenlijk mijn werk kunnen maken.
Ja, ja. Want is je YouTube-kanaal ook begonnen vanuit hobby gewoon?
Ja, dat is helemaal een uit de hand gelopen hobby. Dat is eigenlijk, ik ben ooit begonnen met bijvoorbeeld een soort van dagboekje over over bijvoorbeeld mijn eerste wedstrijd met Snuitje. Dacht ik, nou, dan maak ik een soort van video herinnering. Ja. En dat was eigenlijk eerst de bedoeling om dat gewoon te delen met mijn vrienden, met mijn netwerk. Misschien dat zelfs nog op Hives was. Of het was al Facebook, dat weet ik niet meer. Maar ik gebruikte YouTube eigenlijk als een platform om die video te kunnen uploaden. Ja. En op YouTube had je dan weer de deelknop. En zo kon ik het dan weer op mijn profiel plaatsen. Ja, dus YouTube zelf was eigenlijk helemaal geen ding.
Was gewoon een middel,
Tot ik ineens over de 250 abonnees had en dat ik meldingen kreeg dat er reacties onder mijn YouTube-video's werden geplaatst. Toen dacht ik, wie zijn die mensen dan? Want die ken ik helemaal niet.
En wanneer was dat?
Oh ja, ik denk dat ik Nou, ik ben niet zo goed in jaartallen. Maar dat kan misschien al 6 of 7 jaar geleden zijn.
Oh ja.
Misschien
ja,
wel langer, ja, ja. Ik heb geen idee. Ja, al mijn oude video's staan ook nog online, dus dat is allemaal terug te vinden. Maar ja, toen langzaamaan, toen kwam er een beetje het besef van... oh, dat is eigenlijk wel een soort van ding aan het worden.
Leuk, ja. Ja. En want je zegt dat je ook instructrice bent en trainster. In welke tak van de sport, zeg maar, om het maar zo te noemen, zit je?
Ja, mijn passie is toch wel de dressuur. En dan echt de dressuur voor het paard. En of dat nou naast het paard is of op het paard, dat... dat vind ik beide heel interessant. Dus ik doe zowel dressuurmatig grondwerk als het onder het zadel, het rijden. Ja. En mijn eigen, wat ik ook heel leuk vind om te doen, is working equitation.
Ja,
dus ja, dat vermengt natuurlijk ook wel in mijn werk. Ik geef ook clinics in working equitation. Of soms mijn vaste lesklanten, die willen ook wel eens even een slalommetje oefenen bijvoorbeeld.
Ja, precies. Ja. En je vertelde net al eventjes over Snuitje. Je hebt nog een paard, toch?
Ja, ik heb Snuitje. Zij is nu 26 jaar. En daarnaast heb ik Illustro. En dat is een Lusitano ruin. En hij is inmiddels 7 jaar.
Oké. Okay.
En ik heb hem gekocht vanaf dat hij bijna 3 jaar was.
Leuk. Ja. Ja. Heb je hem ook zelf ingereden?
Ja, hij is helemaal, ik heb hem helemaal zelf opgeleid. En dit is ook het...
Was dat ook echt met die bedoeling? Om zo'n jong paard te kopen en dat zelf te kunnen doen? Of was het eigenlijk een per ongelukje?
Ja, ik denk dat wel een... Ik denk dat ik wel altijd die droom had om mijn eigen paard op te leiden. Ja. En ik had ook altijd wel een droom om een Iberisch paard met lange manen.
Maar ja, herkenbaar.
Ja, maar het was een soort van droom. Dat, misschien, ik weet niet, ik durfde daar nooit echt iets realistisch van te maken in mijn hoofd. Okay. Dacht, dat is toch niet voor mij weggelegd. Maar het is toch zo gelopen.
Ja, leuk.
Ik weet nog dat ik eigenlijk op zoek was naar een Snuitje 2. Alleen dan dacht ik, maar dan misschien iets hoger qua stokmaat. Het Snuitje van mij, dat is een D-pony en ze is 1,47 meter hoog. En ik ben 1,78 meter en ik heb eigenlijk altijd wel op haar kunnen rijden, omdat ze ook een beetje rond en breed is. Maar ik dacht, in het ideale geval wil ik eigenlijk precies Snuit, maar dan iets hoger
iets groter,
en iets jonger. Ja. Gewoon een soort van nieuwe generatie. Maar dat kan natuurlijk niet, want Snuit is onvervangbaar. En het is een lang verhaal, maar ik ben in contact gekomen met de fokster van Illustro. En toen heb ik haar les gegeven met de moeder van Illustro, een Lusitano Merrie.
Ja, leuk.
En zij vertelde dat ze mij had gezien op een working equitation wedstrijd met Snuitje. En dat ze zei van, ik zie zoveel overeenkomsten met Snuitje en mijn Tulipa, met mijn Lusitano Merrie. Gewoon qua gedrag, weet je wel, qua fanatisme. En zodoende ben ik eigenlijk haar gaan lesgeven en vervolgens ook een van haar paarden gaan voorbereiden op het zadel mak maken. En dat was een Friese merrie. En die stond ook op een Friese opfokstal. En tussen al die Friese paarden stond mijn kleine schimmeltje, Illustro. En ze had me al verteld van, ik heb nog een jong hengstje. En daar zoek ik met de tijd wel iemand voor. Want ik wil zelf geen hengst houden. En ik ben zelf ook niet meer in staat om echt te gaan rijden. Maar ik wil wel heel graag dat hij tot zijn recht gaat komen. Maar ook dat hij goed terecht komt. En ik wil hem niet zomaar in de handel of op internet. En ik zei, als ik iemand hoor of weet, dan hou ik mijn ogen en oren wel voor jou open.
Ja. Toen gingen de radertjes
draaien. Toen kwam ik daar op die opfokstal. En toen liet ze mij al haar Friese paarden zien. En dat ene schimmeltje. En toen stond hij daar zo met dat roze Snuitje en die lange voorpluk. En dan hij was natuurlijk een stukje kleiner en fijner dan al die Friese paarden. En hij keek me zo intelligent aan. En toen dacht ik, is dit het ene paard waar je me over vertelde? Mm-hmm. En toen zijn we heel lang met elkaar gaan appen en kletsen en gaan fantaseren. Want voor haar was het een stukje je kind loslaten. Dat was niet iets wat ze even snel besloot. Ja. En voor mij was het ook van, ik wil niet zomaar een paard kopen waarvan ik de geschiedenis niet ken.
Ja.
Ik wil niet een paard kopen met de intentie van... als het niet bevalt, dan verkoop ik hem weer.
Ja,
of
ik had
wel echt,
wel.
Ik wilde echt een connectie voor het leven. Dus dat, uiteindelijk is het echt een win-win situatie voor zowel de fokker als voor mij. En ik ben haar nog steeds heel dankbaar dat ik hem heb mogen kopen van haar. En we hebben nog steeds heel goed contact. Dus het is eigenlijk tot nu toe een soort van Ja, een soort van sprookje. Ik ben ook heel gelukkig met hem. Ja. Ja. Ja.
Bij mij is de Lusitano-liefde ook bijna, nou niet helemaal op die manier ontstaan, maar wel, ik was mee met iemand die, die les had met haar schimmel Lusitano-hengst van 9. Nou, dat weet je wel, dan heb je natuurlijk zo'n idee erbij. Dus ik vroeg, zoek je niet nog een bijrijdster? En zij zocht toevallig een bijrijdster.
Oh, wow.
Dus dat was mijn eerste Lusitano-verzorgpaard. En daar is gewoon de liefde uit ontstaan. En toen echt pas jaren later, tweeënhalf jaar geleden, heb ik mijn eigen Lusitano gekocht.
Marie
Mondamour. Ja.
Mondamour. En hoe oud is ze?
Ze is nu 4,5.
Oh.
Ja.
Oh, dus je hebt haar ook echt als jong...
Ja, als tweejarige is ze naar me toegekomen. Wow. En ze was anderhalf toen ik haar voor het eerst zag. Ook een bevriende fokker.
Mm-hmm.
Dus fantastisch ras.
En was dat voor jou een bewuste keuze om echt nog een jong, onaangetast
heel
paard...
Heel erg, ja. Ik had toen natuurlijk gewoon een stukje revalidatieopleiding er al op zitten. En ik had zo geen zin in een paard wat verpest was, om het maar zo te zeggen. Mm-hmm. Omdat je die helaas gewoon wel echt vaak tegenkomt. Mm-hmm. Of dat nou bewust is of onbewust, hè. Dus ik had zoiets van, dan wil ik wel gewoon een paard wat ik echt vanaf begin af aan helemaal zelf kan opleiden. Wat gewoon nog niet is ingereden. Waarvan ik alle geschiedenis ken, weet je wel. Ik ken haar moeder, ik ken de plek, ik weet het precies.
Oh wauw, dat lijkt echt op mijn verhaal.
Heel tof.
Ja, ik ken ook zijn moeder en ik ken zijn vader. Ik heb zelfs op zijn vader mogen rijden.
Ja.
En ik weet dat hij uit een warm nest komt en dat er geen gekke dingen zijn gebeurd.
Precies.
Dat hij niet geïsoleerd is geweest of een ongeluk heeft gehad of dat hij hardhandig is behandeld.
Ja.
Dat is zo fijn. En ik zal dat nu in de toekomst... Ik weet niet of ik ooit nog een paard ga kopen. Maar ik zal... mijn voorkeur zal echt zijn een onbeleerd paard.
Ja. Nog even over jouw over je YouTube-kanaal. Want je deelt natuurlijk superveel van wat je allemaal doet. En ook de recente verhuizing bijvoorbeeld, die staat erop.
Mm-hmm.
Het is natuurlijk ontstaan vanuit een hobby. Heb je inmiddels ook een echt doel met dat YouTube-kanaal? Om over bepaalde onderwerpen te informeren of inspireren?
Ja, dat is wel echt een goede vraag. Vind ik het leuk dat je die vraag stelt. Want zo is het natuurlijk niet begonnen. Maar ik ben altijd wel een... hoe moet ik dat zeggen? Ik heb ooit toen ik nog in loondienst werkte, zaten we met ons team in een soort van therapeutische sessie. Want we hadden een heel heftige situatie op ons werk. En toen gingen we iedere week met een haptonoom aan de gang. En daar hebben we ook een persoonlijkheidstest gedaan.
Okay.
En dat is volgens mij de CVI, de Core Value Index, nog iets. Maar anyway, die test die onderzoekt echt je, als het ware, echt je kern.
Ja.
Dus niet het aangeleerde gedrag en dat soort dingen, maar echt je kern. En daar kwam onder andere uit voordat dat ik een innovator merchant ben. Dat zeg maar de twee types die ik ben. En een merchant is eigenlijk iemand die... eigenlijk een soort van, laat ik het zeggen. Stel je voor iemand die met zijn kraampje van het ene dorp naar het andere dorp. En dan brengt hij, los van de goederen die hij verkoopt, dat is eigenlijk een meer bijzaak. Hij brengt het ene verhaal van het dorp naar het andere dorp. En hij vertelt over zijn avonturen. En dat past eigenlijk wel heel erg bij mij. En ik denk niet dat ik door had gegaan met mijn YouTube-kanaal als het puur en alleen was om... een soort van ego, dat het ervan... oh, kijk eens wat ik kan en kijk eens wat ik allemaal heb. En ik heb nu een nieuw dekje van die collectie... en ik heb die wedstrijd gewonnen en ik wil daar een medaille halen. Nee, daar zou ik me helemaal niet comfortabel bij voelen. Maar ik merk gewoon aan alle reacties van de mensen... dat zijn echt best wel af en toe hele diepgaande en uitgebreide reacties. En heel vaak schrijven mensen naar mij van... je inspireert me of ik voel me geïnspireerd of... Na het kijken van jouw video ben ik geïnspireerd tot... en dan denk ik, wauw, wat een bizarre invloed.
Dat je dat teweeg brengt.
Ja, door eigenlijk alleen maar gewoon mezelf te zijn... en mijn eigen proces te delen. Door ook gewoon de ontwikkelingen die ik nu de afgelopen jaren heb doorgaan... dat heb ik dus mensen hebben mogen meekijken, ik heb dat gedeeld.
Ja.
Dat voelt soms best wel eng, want het is ook een soort van kwetsbaar...
Mm-hmm.
En ze kunnen er ook echt een oordeel over hebben. Of die kunnen dat niet goed vinden. Of het...
ja.
Maar aan de andere kant... het geeft me nog steeds wel veel voldoening. En ik denk dat het langzaamaan ook een missie... naar een soort van paardenwelzijn is geworden. Maar ook het welzijn voor de mens.
Oké. Want ik, hoe zie je dat?
Nou ja, voor mij zijn paarden echt wel ook een verrijking, echt voor mij als persoon. Ik heb, oh, lief poesje. Komt even knuffelen.
Kluis.
Oh ja, schattig. Paarden zijn voor mij wel echt een verrijking. En het heeft me heel veel gegeven in het leven. Bijvoorbeeld, ja, heel simpel, een stukje verantwoordelijkheidsgevoel. Je moet er toch iedere keer weer voor de dieren zijn. Ze zijn deels echt afhankelijk van onze verzorging. Dus het is ook heel belangrijk dat ik mijn eigen leven daardoor goed op orde heb. Qua energie, qua financiën, maar ook qua mentale gezondheid.
En, ja. Jij wil eigenlijk je paarden ook bieden wat ze van jou of wat jij van hen verwacht. Het is een tweerichtingsverkeer, zeg maar.
Ja, het is niet. Ik haal ook echt wel voordelen uit de paarden. Het is niet dat de paarden alleen maar voordeel uit mij halen.
Ja.
Dat vind ik ook dat mensen dat best wel mogen erkennen. Want we voeren tegenwoordig heel veel de discussie van we moeten voor het paard dit en voor het paard dat. En het is niet alleen maar een opoffering voor ons als mens. We halen er ook echt iets uit terug. En je kan zeggen van nou, ik haal eruit terug dat ik wedstrijden win of dat ik mijn ego lekker oppoets. Maar ik ben dat echt anders gaan ervaren. Ik voel echt, bijvoorbeeld hè, een
Lusitano. Het is bijna meer een mentale of psychologische, spirituele misschien zelfs.
Ja, en zeker sinds ik nu Illustro heb, een Lusitano. En ieder paard hoor, alle paarden zijn sensitief, absoluut. Maar sommige zijn misschien nog even net wat hoogsensitiever dan de ander. Ja, ik moet wel een soort van innerlijke balans hebben en mezelf kunnen openstellen en een soort van emoties kunnen verwerken om met hem echt goed te kunnen trainen en tot een harmonie te komen. Dus het leert me zoveel over mezelf.
Ja,
dat is zo gaaf. En denk bijvoorbeeld aan de situatie waar we nu in leven met de hele coronatoestand. Ik ben zo dankbaar dat ik paarden heb.
Gewoon naartoe kan.
We mogen naar buiten. Ja. We lopen af en toe in de regen, in de wind. En dan hebben we weer zon op ons gezicht. We zijn fysiek in beweging. We zijn samen met dieren. Hoe fantastisch is dat, weet je? Hoe goed is dat voor je immuunsysteem en voor je geestelijke toestand?
Ja, onwijs. Ja,
ja. En ik hoop het ook uit te stralen. Of in mijn vlog. Zodat mensen ook misschien wat dichter bij hun gevoel komen. Ja.
Denk je dat... het is natuurlijk een gokje, maar denk je dat veel mensen het voor lief nemen, zeg maar? Of vergeten hoe bijzonder dat eigenlijk is?
Ik denk dat dat wel een menselijke eigenschap is in het algemeen. Dat we raken gewend aan dingen. En dan gaan we dingen normaal vinden. En dan,
ja, dat is ook zo. Ja.
Ja, ik denk dat het in alles is. Dus dat is ook in de auto die je rijdt. Of in de vrienden die je hebt. Of in het feit dat je nog gezondheid hebt. Of een dak boven je hoofd
hebt.
Dus mensen zijn denk ik geneigd om altijd naar meer te streven. Dat hoeft ook niet slecht te zijn. Maar een stukje dankbaarheid. Ik kan niet oordelen over het hart van andere mensen. Maar we worden misschien soms wel een beetje nonchalant in het waarderen van hetgene wat we eigenlijk hebben.
Ja, misschien komt dat ook wel, en dan gaan we echt lekker off topic in deze podcast. Maar misschien dat dat ook wel een beetje komt gewoon door de social media cultuur natuurlijk. Je ziet wat anderen hebben, continu.
Ja.
En wat er allemaal goed gaat bij anderen. En dat je dat ook wil, weet je wel, omdat dat bijna normaal lijkt en jij hebt het niet. En je weet je wel... Ik denk dat daar ook nog wel een stukje in zit.
De wereld gaat heel snel.
Klopt.
En het gaat over consumeren en over uiterlijk vertoon. En,
veel wel, inderdaad. Ja. Ja.
Maar dat is wel moeilijk soms op social media. Want soms wil ik wel eens gewoon helemaal stoppen met alles. En dat is heel gek als mensen bijvoorbeeld mijn video's kijken of ik maak een post op Instagram. Nou, ik zal nog net niet zeggen van jongens, leg je telefoon eens een keer weg en ga lekker. Want eigenlijk, dat is helemaal niet goed voor mezelf. Want ik bedoel... Ja, het is ook goed voor mijn kanaal als mensen kijken en liken en reageren. Ja. Maar eigenlijk...
En tegelijkertijd,
wil ik helemaal niet dat ze zoveel online zijn. Ik wil eigenlijk dat ze gewoon lekker naar buiten gaan en van de natuur gaan genieten. Dus ik ben misschien een hele slechte
marketeer
van mezelf.
Ja, ik herken het wel. En ook wat betreft dat, weet je wel, dat je vooral heel veel succes ziet natuurlijk op social media... Ik had toevallig begin van de week dat mijn stalgenootje, die ook bij het inslapen was van King, die ik dus begin oktober had laten inslapen, dat ze zei, ik kwam een quote tegen en ik moest heel erg aan King denken. Your mess can be a message. En ik dacht, dat is inspiratie voor een mailing.
Ja.
En daar had ik toen mijn mening ook op gebaseerd. Over dat je ziet zoveel succes, hè? Dat het, terwijl het eigenlijk zo helpend kan zijn, juist om ook te zien wat er misgaat, wat er niet goed gaat. Mm-hmm. Dat het niet allemaal roze geur en maneschijn is, ja. Weet je wel, bij iedereen. En dat training niet altijd goed gaat en dat revalidatie niet altijd slaagt.
Ja, dat is wel een hele mooie, korte, pakkende zin. Ja, heel mooi.
Ja, het was wel een mooie inspiratie wat dat betreft. En volgens mij ben jij er ook heel eerlijk in, hè? In je vlogs.
Ja, en dan wel tot een bepaalde hoogte. Want hoe ga ik dit uitleggen? Soms zit je zelf ook nog in een proces. En dan is het moeilijk om daar eigenlijk al over te ventileren naar de buitenwereld.
Oh ja, absoluut.
Dat is echt, soms kost het even tijd. En dan kan ik er misschien later nog eens op terugkomen. En erop terugkijken, zo van, nu achteraf gezien heb ik die inzichten eruit kunnen halen. En kijk ik er zo op terug. Maar ik ben wel heel eerlijk op mijn sociale media. Maar uit zelfbescherming deed ik niet alles. Ik heb ook een soort van privacy. Ook wanneer je echt in een diepe emotie zit.
Dan hoef je ook niet de input van anderen die daaruit voortkomt.
Nee, want moet ik dat ook allemaal nog lezen en in me opnemen. En dan, weet je wel. Dat is bijvoorbeeld de video die ik nu heb geplaatst over de verhuizing van mijn paarden naar een 24/7 buitenplek. Die heb ik echt pas 10 weken na de verhuizing opgenomen. Ik vond oprecht de eerste weken echt heel spannend.
Ja.
Mijn paarden zaten de eerste paar weken wat onder de schrammen. Ze kwamen niet gelijk voldoende aan eten toe. Want ze waren bezig met een nieuwe groep en sociale toestanden. En het kost hun veel meer energie dan dat ze voorheen gewoon in een stal stonden. Ze bewogen weinig, ze hadden geen concurrentie van andere paarden. En ze konden lekker bunkeren. En nu moesten ze ineens bewegen en werden ze ook bewogen door andere paarden. En moesten ze gewoon meer moeite doen voor het eten. Dus ik heb ze wat zien terugvallen in hun conditie en ook in hun weerstand. Ik denk dat metabolisme, dat is even zo.
Woe. Ja, zeker. Ja. Ja. En vergeet de stress van verhuizing überhaupt. Hè? Ja. Dat is natuurlijk echt een aanslag ook op het
ik vond dat ook stressvol. Ja. Want dan kwam ik op stal en dan zag ik dat Snuitje echt een opgetrokken buik had. En dat ze een beetje, toch wel een beetje gestrest was. En dan, op dat moment vind ik het, heb ik er toch moeite mee om dat te vloggen. En dan op dat moment dat al te delen. Ja. En doordat ik even een paar weken heb gewacht en dat gewoon even heb laten ontwikkelen en daar zelf mee aan het puzzelen ben geweest, is het allemaal gewoon goed gekomen. En dat verhaal kan ik dan nu wel delen. Maar
precies.
Dat is altijd
inclusief
wel een afweging.
De downside, zeg maar. Maar dan weet je ook van, weet je, dit is ervoor en dit is erna. Dus het is een afgesloten proces, als het ware.
Ja. Maar het leven bestaat uit beproevingen. Ik geloof ook dat het leven ook is. En de beproeving aan zich is niet erg, maar het is iedere keer als mens dat je eigenlijk op de proef wordt gesteld van hoe ga je hiermee om? Welke keuzes ga je maken? Welke afwegingen maak je? En doe je dat vanuit een goed hart? Of weet je, doe je dat vanuit, is dat ego gedreven? Is dat geld gedreven?
Angst gedreven?
En dat hoort gewoon bij het leven. Dus inderdaad, het is dat mag ook wel een plek hebben, denk ik, op internet. Dat is een stukje authenticiteit.
Ja.
Ik kan niet alleen laten zien dat ik een wedstrijd win. Dat vind ik leeg. Dat zal niet bij me passen. Maar als mensen weten welk proces erbij hoort, en dat ik dan een wedstrijd win, dan vind ik het waardevol.
Dan is het leerzaam, zeg maar.
Ja, maar voor mezelf ook. Hè? Ik bedoel, ik zou niet een paard kant-en-klaar willen huren of willen kopen, puur en alleen om bijvoorbeeld mijn scores te behalen. Dat voor mij persoonlijk zit daar totaal geen waarde in. Maar nu ik mijn eigen paard volledig heb opgeleid en dat ik daar echt een, wij zijn echt voor mijn gevoel echt een team. En als ik dan
kun je dat kun je testen in een wedstrijd.
En als dat dan wordt gewaardeerd, dan vind ik dan pas wordt het gaaf. Ja.
Ja. Leuk. En over wedstrijden gesproken, want ik maak natuurlijk uit alles wat je zegt en ook je YouTube kanaal op dat je bent heel erg begaan met paardenwelzijn. Zijn er natuurlijk over de wedstrijden is heel veel te doen, vooral de laatste jaren. Hè? Hoe kijk jij daarnaar als het gaat om paardenwelzijn?
Ja, dat is ook weer een moeilijke vraag.
Het is best een uitgebreid onderwerp natuurlijk.
Nou ja, inderdaad. Het is zo breed. Misschien is het leuk dat de luisteraars dat weten dat ik ook jurylid ben. Alleen voor de klasse B en L in de dressuur. soms denk ik, ik stop daarmee, ik ga mijn licentie niet verlengen. En soms denk ik, ik ga door, dat ik ook de hogere klasses. Dus ik zit af en toe ook nog in zo'n tweestrijd. Voor beide valt wat te zeggen.
Ja.
Probeer altijd goed te voelen en te relativeren. En niet zomaar te zeggen van nou, het is zwart of wit. Het is soms gewoon ook grijs. Dus ik zie ook heel veel gebeuren in de wedstrijdring. En ja, is het glas dan half vol of half leeg? Moet ik zeggen van, goh, ik trek mijn handen ervan af, want ik zie ook veel spanning en veel onrecht en veel onoprechtheid. Of moet ik op mijn stoeltje blijven zitten om juist de ruiters positief te bekrachtigen die wel iets moois willen laten zien en die misschien wel, weet je wel, echt, snap je wat ik bedoel? Dus ik denk vanuit die positie als jurylid kan ik misschien daar een positieve bijdrage aan leveren. En mag ik misschien ook wat meer meepraten over ontwikkelingen. Maar ja, er moet iets veranderen. Het welzijn moet verbeteren, vind ik. Want ik zie anders geen toekomst voor de paardensport zoals die vandaag de dag is. En misschien dat heel veel luisteraars particuliere paardeneigenaren zijn die van hun paard houden en heel veel passie ervoor hebben en heel veel privégeld aan hun paard besteden. Maar we moeten gewoon niet ontkennen dat er echt een hele grote business is in paardensport.
Ja.
Dat is echt, daar gaat zoveel geld in om.
Ja.
Ik denk dat paarden misschien wel de duurste dieren ter wereld zijn. Dat is echt bizar. En dat prestatie en ego en geldgedreven wereldje, ik denk dat dat ten koste gaat van de duurzaamheid en het welzijn van de dieren.
En denk je dat die verandering moet komen vanuit de consumenten, zeg maar, of meer vanuit de organisatie?
Iedereen heeft daar wel een bijdrage in. Ik ben alleen bang dat we het niet kunnen. Dat we het. Ik ben bang dat. Nou, niet bang misschien. Ik denk dat het ook goed is. Ik denk dat het vanuit de particulieren gaat komen. Omdat de organisatie,
grote massa, zeg maar.
Het gaat zoals het gaat. En er wordt nu veel geld verdiend en het gaat al jaren zo. En ik weet niet of zij de nood zien om te veranderen. Maar als er druk komt vanuit vanuit de consument of vanuit de particulieren of vanuit de deelnemers, dan zouden ze wel iets moeten gaan veranderen.
Ja.
Dus ik denk dat als de vraag anders wordt, dat het aanbod ook anders wordt.
Ja.
Ik zou het liever anders zien, maar dat ja.
Ja.
Ik denk niet dat.
Het is gewoon wel interessant hoor, om verschillende visies daarop te zien. En dat, weet je, dit is iets waar je natuurlijk super, super lang over kan praten en discussiëren. Maar ja, het is wel mooi om te merken dat er ook gewoon steeds meer bewuste wedstrijdruiters zijn. Die ook op een heel bewuste en paardvriendelijke manier trainen.
Ja.
En als het dan gaat om training, je zei eerder al van je traint vooral dressuur en al op zo'n manier dat het voor het paard is. Mm-hmm. Wat houdt dat in voor jou?
De dressuur, die is er in principe voor het paard. Het paard is er niet voor de dressuur.
Ja.
Dat denken we misschien wel, omdat we daarmee wedstrijden kunnen winnen en een bepaalde status als mens kunnen bemachtigen. Er is heel veel belang bij, want er wordt dan ook weer speciaal voor gefokt en er ontstaat een bepaalde handel. Maar in principe is het paard er niet voor de dressuur. Tenminste, dat zou in mijn ogen niet zo moeten zijn, maar de dressuur is er voor het paard. En de dressuuropleiding stelt het paard ook in staat om een ruiter te kunnen dragen en blessures te voorkomen en dit ook na heel veel jaren nog steeds te kunnen doen, deze arbeid.
Want wat is dressuur voor jou?
Ja, dressuur. Dressuur is eigenlijk, vind ik, het optimaliseren van het lichaam en het geest van het paard. Het atletisch vermogen wat stimuleren. En ook een stukje, ik denk ook wel echt weerstand en trots. Paarden die. Je hebt dressuur en dressuur. Als je dressuur hebt waar je paard uiteindelijk of geblesseerd van raakt, of slaafs, of helemaal hersendood en helemaal depressief, dan lijkt het me geen goede zaak.
Ja.
Maar als je dressuur hebt waardoor je een paard krijgt wat meer open is en dat trots begint te worden en wat zichzelf mooi. Ja, als je naar ballroom dancing kijkt, dan zie je ook vaak dat de vrouw, die heeft een mooie jurk met glitters en die maakt de meeste sierlijke atletische bewegingen. die is echt aan het shinen. En vaak is de man is dan eigenlijk de...
Ja, degene die faciliteert, als het
ja,
ware.
Ja, een beetje de begeleidende ja, de positie. Ja. Dat vind ik heel mooi, dat het paard moet gaan shinen in de training. Of dat er eigenlijk een soort van samensmelting is tussen mens en paard.
Ja. Ja. En aan welke dingetjes kun je dat merken bij je paard? Als je puur kijkt naar jou en Snuitje of Illustro bijvoorbeeld.
Ja, lichtheid. Dat je het gevoel hebt dat je... Nou, bijna dat het paard het overneemt eigenlijk. Het gevoel ja. dat het paard het bijna moeiteloos doet. En dat je erop zit. Zo van, oh, ik mag op jou zitten. Wauw. Ja, zo'n gevoel ja. heb ik soms ja, wel eens. Ja, ja. Dat is echt, dat vind ik, dat geeft een heel, heel gaaf gevoel. Ik vind echt, het geeft een fantastisch gevoel. Maar pas als het een echte harmonie is. En als het echt klopt, ook qua evenwicht. Dat je het paard nergens meer heel erg in moet compenseren. Of moet sturen of begeleiden. Dus dan speelt ook het rechtrichten en het zoeken naar meer belasting op de achterhand, zodat de voorhand wat meer ontlast kan raken. En dat eigenlijk ja, dat je echt mag gaan zitten op een paard en dat hij het kan.
Ja, en want daar gaat natuurlijk wat training aan vooraf. Het is niet dat je op een dag denkt, nou, ik ga op een paard zitten en nu wil ik dat het harmonieus gaat, zeg maar. Helaas. Maar daar kun je natuurlijk naartoe werken. Daar hoort ook een bepaalde manier van training bij, zeg maar. Ja, misschien dat het helemaal geen makkelijke vraag is om te beantwoorden. Maar welke factoren ben je dan van afhankelijk? Hoe ziet de training eruit, zeg maar? Welke druk oefen je wel of niet uit? Hoe beloon je? Al dat soort dingen.
Ja, dat is zo breed. En ook weer per paard verschillend. Maar in het algemeen denk ik dat we kennis moeten hebben van de biomechanica van het paard. En van het kunnen herkennen en voelen van de asymmetrie. En we moeten ook zeker kennis hebben van het leervermogen van de paarden. Hoe de hersenen werken.
Oh ja.
Want als je dat niet hebt, dan... kijk, het traditionele rijsysteem is vooral gebaseerd op het wijken voor de druk. Dus dan hebben we het over de negatieve bekrachtiging. We zetten druk en op het moment dat het paard daarvoor wijkt, dan halen we die druk weg. En dat geeft dan dat weghalen van de druk, dat is dan de beloning voor het paard. Dus het motiveert het paard. Nou, vaak ook het toevoegen van een consequentie op een beetje onprettige manier. Dus dat is eigenlijk het geven van een straf. Dat is toch hoe ik tenminste ben opgeleid en wat eigenlijk toch wel de boventoon voert. Maar, er zijn natuurlijk heel veel andere manieren om een paard te motiveren. En daar komt gelukkig ook steeds meer aandacht voor. Maar ik vind dat als we oog hebben voor de biomechanica en de beweging en balans en scheefheid. Dus dat we ook weten wat we willen bereiken en waarom het paard het nu nog niet kan uitvoeren zoals wij het willen. En dat we kennis hebben, in ieder geval voldoende basiskennis van het leervermogen van paarden. Alleen dan kan je een communicatie afstemmen. Eigenlijk dressuur is een... Eigenlijk als je naar dressuur kijkt tussen een ruiter en paard in harmonie, ben je eigenlijk getuige van een heel mooi diepgaand, smooth gesprek. Dat je echt denkt van, wow, dat ik hier naar mag kijken.
Ja.
Dat is zo'n...
Of dat je dat mag voelen, zeg maar.
Ja, dat gesprek is zo gedetailleerd. En dat is net... Kijk, als je een taal leert, dan leer je vaak eerst 1, 2, 3, yes en no.
Ja.
My name is Romy. Dat is heel, heel basic. Echt. En zo zie ik het ook met paarden. Dus je leert ook eerst de algemene zaken. Meelopen aan een halster, zich comfortabel voelen bij een mens. Zich comfortabel voelen bijvoorbeeld in een rijbaan. Het geven van een voetje, want je moet het paard natuurlijk kunnen verzorgen. De hoeven moet je kunnen verzorgen enzovoort. Nou, en zo langzaamaan ga je dat opbouwen.
Ja.
En nou, jij zei net van, om tot zo'n harmonie te komen, daar is eerst training voor nodig. Maar eigenlijk kan je al gelijk vanaf het begin harmonie voelen. Maar als je maar weet wat harmonie is. Want soms geeft een paard, als ik afhankelijk van het paard en waar we zitten in de training. Maar ik kan me herinneren dat ik heb bijvoorbeeld een paard getraind vorig jaar. Die had kissing spines. En die deed bij het opstijgen eigenlijk al gelijk willen wegdraven. En het hoofd heel erg omhoog. En dat paard was deels een half tuigpaard. Die hebben al wat meer dat ze een soort van rechte rechte kroep hebben en wat meer stuwend zijn. En hij had jarenlang ook endurance gelopen. Zonder dat hij dressuurmatig is getraind tussendoor. Dus hij heeft heel veel recht toe, recht aan. En altijd een beetje met zijn hoofd in de lucht. En lekker hup, 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 marcherend. En hij had vervolgens op meerdere plekken kissing spines op de foto. En we waren al meer dan een jaar bezig met grondwerk. De arts was ook echt... die gaf de eigenaresse complimenten. Want hij kon namelijk tijdens de mobilisatietesten... Ik weet niet of je dat zo noemt, maar dat een arts zeg maar gaat... de mobilisatie checkt. Hè? Van, oh, kan die het bekken kantelen en kan die inbuigen? En dan doen ze overal een beetje prikkelen en drukken bij het paard. Dan zei, hij heeft best wel gewoon beweging. Maar toen ze de foto's zag, was het van, oei, hoe is het mogelijk? Ja,
hij gebruikt de beweging vooral aan de verkeerde kant, zeg maar.
Ja, maar het was eigenlijk heel erg positief dat hij zo kon bewegen door de grondwerktraining. Terwijl als je puur de foto's zou zien, zou je niet denken dat het paard nog kon.
Ja.
En uiteindelijk ben ik hem dan onder het zadel gaan trainen. Want in grondwerk ging het eigenlijk al heel goed. Maar onder het zadel zat, denk ik, deels gewoon ook nog een mentale associatie. Nou, en uiteindelijk, ik weet nog dat paard echt, dat was zo, dat gaf zo'n bot en zo'n stug gevoel. En dat was zo apathisch. En toen die voor het eerst in de stap gewoon de hals liet vallen. En zo, en dat je gewoon die wervelkolom voelde slingeren onder je billen. Ja. Toen dacht ik echt, ik krijg gewoon kippenvel als ik er nu weer aan terugdenk. Denk ik, wauw, gewoon dat is harmonie.
Dat is hem.
Ja, precies. En het gaat niet om dat we een passage en een piaf... en dat het paard helemaal tak, tak, tak op die achterhand... maar ook dat stukje in die basis, dat stukje durven loslaten... en dat stukje vanuit die ontspanning samensmelten. Ja, dat is ook al heel gaaf. Dus je kan eigenlijk...
Het is echt het afstemmen van communicatie op elkaar.
En vanaf het laagste niveau kan je harmonie hebben. Ik zie soms ruiters in de B en dan denk ik, wauw... Dat is een harmonie.
Ja, het is inderdaad niet alsof de piaf de ultieme harmonie is.
Uiteindelijk wil je wel streven naar... Want de dressuurmatige opleiding is natuurlijk wel erop gericht... dat we dat paard in die balans gaan herstellen. Of herstellen, dat we dat gaan veranderen. Dat we dat evenwicht naar die achterhand gaan brengen. En dat we het paard recht gericht krijgen. En daar ben je nog niet altijd vanaf het eerste jaar. Want dat is een opleiding van jaren. Dat maakt het ook heel duurzaam. Het is niet iets wat in 2 jaar klaar moet zijn...
Ja.
Dat is ook heel gek dat paarden van 6 eigenlijk soms al klaar moeten zijn. En dan zijn ze met 12 kapot.
Of paarden van 5 in de zet, weet je wel. Ja. Dat zet. Ja. Dat is gewoon pittig.
Dus het is een duurzame opleiding. Een atletische opleiding die de geest en het lichaam van het paard verbetert. En geest en lichaam gaat altijd samen. En dat is mooi. Het paard mag echt zijn eigen karakter daar ook in kwijt. En, dan mag jij er als ruiter op zitten.
Precies. Denk je dan ook dat misschien het jureren... of de manier van jureren ook moet veranderen? Om meer te kunnen kijken naar de specifieke combinatie van paard en ruiter?
Maar hoe, hè? Dat is zo...
Ja, weet is heel je lastig.
Wat? Ik heb daarover na zitten denken. En
als jurylid zie je natuurlijk niet wat er thuis is... of wat normaal is voor dit paard en deze ruiter.
Ja, ik heb daar echt over na zitten denken van... hoe kunnen we dat verbeteren? Ook een beetje op de korte termijn. Want weet je, het is heel moeilijk om... we kunnen niet vandaag de dag ineens alles omgooien. Want dat gaat heel veel weerstand oproepen bij mensen. Ik denk dat we dat met kleine stapjes moeten gaan doen. Nou is er bijvoorbeeld al een aantal jaren geleden... de mogelijkheid gekomen om tot en met het M2 bijvoorbeeld bitloos te rijden. In Nederland is zelfs tot en met de Nationale Grand Prix... het gebruik van sporen niet verplicht, in tegenstelling tot internationaal. Daar is het verplicht.
Okay.
Stang- en trends gebruik is in de Nederlandse wedstrijden niet verplicht. Internationaal nog steeds wel. Dus ik denk dat Nederland daarin echt al wel stappen maakt. Ze willen nu ook, dat gaat deze maand gebeuren... een voorstel via het dressuurforum willen ze overwegen... om het bitloos rijden tot en met het ZZ licht te gaan toestaan...
Okay. Dus er zijn wordt al steeds een beetje verder uitgebreid.
Ja, en we hebben natuurlijk die neusriemregel die vorig jaar is gepubliceerd eigenlijk. Vind ik wel dat er qua handhaving nog achter
blijft. Ja, absoluut.
Ik heb geen tijd als jurylid. Ik krijg 7 minuten per combinatie.
Ja.
Dan komen ze binnen, rijden ze de proef en dan loop ik eigenlijk alweer uit.
Ja.
Ik heb eigenlijk geen tijd als ik een keer uit mijn hokje wil komen om die neusriem te checken. Of dat kan eigenlijk niet. We hebben wel ook in de bijscholingen dat ze meer ons als jurylid proberen te sturen naar het positief formuleren van de feedback. Dus ja. Niet wat je niet wil zien, maar vooral wat je wel wil zien. Of dat je iets op een positieve manier kan onderbouwen. Dus ik merk wel dat ze dat het een thema is. Maar ze moeten ook wel, hè? Want ja, er komt natuurlijk, ja. Dat is wel weer een positief iets van social media. De wereld wordt klein, er komt best wel wat druk. Ja. Veel meer mensen kunnen hun stem laten horen. Als ik een wedstrijd voor me zie waarbij ik nu zou denken van... goh, zo kan ik wellicht het stukje fair play en welzijn wat meer waarborgen... dan zou ik misschien een vetcheck willen, voor en na... waarin in ieder geval de locomotie wordt getest... en waar wordt gekeken op verwondingen, ook onder het zadel. Want ik kan als jury dit eigenlijk niet zien wat er bijvoorbeeld onder het zadel zit. Ja. Zitten daar wel drukplekken of pijn of weet ik veel wat? Of hebben ze daar, weet ik veel. Dus dat zou ik graag willen. En maar goed, dat gaat wel tijd kosten. En ik zou ook graag toch iemand willen die toezicht houdt op het losrijterrein... Nu is ze vaak een ringmeester. Dat zijn vrijwilligers vanuit de vereniging. Maar wil je in die schoenen staan om mensen... Nee. En weet je, het liefste wil je ook niet moeten handhaven. Want je hoopt dat mensen vanuit hun hart goed met hun paard omgaan. En niet omdat ze bang zijn voor sancties. Maar ja, hè, ik kan als ik aan het jureren ben, dan zit je in het hokje. Dan kan je niet ook nog een keer letten op de losrijbaan. Ja. Maar dat zou misschien wel betekenen dat de wedstrijden... dat het op wat minder grote schaal kan. Dus dat het wat minder bio-industrie moet worden. Ja. Maar dat de prijs dan ook omhoog gaat. En ja, ik hoop wel dat ook de normale...
particuliere paardeneigenaar. Ja, precies.
Normaal is dus inderdaad,
als de prijs omhoog gaat, dan zul je merken dat er dus inderdaad meer juist vanuit de business gereden wordt en minder vanuit particulier. En
dat is heel dubbel, want kijk, iedereen kan een paard kopen tegenwoordig. Iedereen. Ja. Je mag gewoon een paard kopen. Ook als je ik heb zoveel mensen al tegengekomen in mijn leven dat ik denk, heel eerlijk, sorry dat ik het zeg, maar dat ik denk, dat jullie hier aan begonnen zijn. Ja. Ja, je hebt echt geen idee. Ja. Dat, ach, een paard, ja. Maar dat mag dus gewoon.
Ja.
Heel lastig.
Ja. Dat is natuurlijk ook weer... Ja. Kunnen we een hele podcast over opnemen.
Misschien dat ze ook op het protocol wat dingen kunnen veranderen. Zoals waarom moet er altijd de vader van het paard worden vermeld op de startlijst? Het is geen stamboekkeuring.
Ja. Nee.
Het is een beoordeling van de rijkunst. Inderdaad. En waarom worden de gangen beoordeeld? Het is geen stamboekkeuring. Het is een beoordeling van de rijkunst. En mijn snuitje had nooit hele denderende gangen. Maar misschien kon ik haar wel correct voorstellen.
Precies.
Nog een voorbeeld is dat Illustro is echt een expressief paard. Dat is ook zijn karakter. En ik denk ook dat ik dat in de training ook wel heb gestimuleerd en ook wel heb bekrachtigd. Ja. Want als je zeg maar gedrag bekrachtigt, ik gebruik voerbeloning, dan komt er ook altijd een bepaalde emotie bij. Ja, en in zijn geval, het is een temperamentvol dier. Hij stamt af van de stierenvechters of van de oorlogspaarden. Hij is gewoon... Weet je wel? Dus als hij iets goeds doet en ik ben enthousiast... dan komt er een soort van fanatisme in hem los. Hij is gewoon een soort van... hij is een hele gepassioneerde danser, weet je wel? Hij heeft een soort van... hij heeft dat gewoon. Maar ik rij mijn wedstrijden op een trends en ik rij zonder sporen. En... Ik durf gewoon te garanderen dat ik echt geen spierballen nodig heb om hem te rijden.
Ja.
Maar goed, mijn paard doet wel eens een keer zijn oren naar achteren. En hij heeft af en toe dat hij wel eens met zijn staart zwiept. En het is gewoon een expressief paard om te zien. En het voelt wel eens oneerlijk dat ik dan daarop beoordeeld word, bijvoorbeeld met spanning. Dan staat er spanning. Maar ik voel in zijn lijf geen spanning. En ik rij met zulke lichte hulpen. En dan vind ik dan wel eens een soort van oneerlijk dat ik dan ruiters zie rijden die wel met veel meer prikkels en druk rijden. Ja. Waarbij het paard eigenlijk een beetje verslagen met flapoortjes. Die loopt daar eigenlijk een beetje apathisch een rondje. En dan wordt dat niet als spanning erkend. En dat vind ik wel af en toe moeilijk. Dus ik zou er ook wel voorstander van zijn dat, wat ik net zei, dat we meer kennis krijgen ook over... over hoe de hersenen van paarden werken en hoe spanning überhaupt werkt. En dat we in de opleidingen meer verschillende rassen moeten gaan beoordelen.
Ja.
Ik heb nu...
dat je beter weet ook gewoon wat voor een bepaald paard goed is ten opzichte van een ander paard,
ja,
zeg maar.
Want eigenlijk dat je dat niet hoeft af te zetten. Een Lusitano beweegt niet zoals een KBPN paard.
Nee.
En een Fries beweegt ook niet zo. Ja, precies, exact. Ja, en dat is altijd maatwerk. En ik heb gewoon heel veel warmbloedige rijpaarden tijdens mijn opleiding moeten beoordelen.
Ja.
En echt één keer een PRE, één keer een Fries en één keer een NRPS pony. En dat is het volgens mij.
Ja.
En tijdens de bijscholing krijgen we video's te zien van KWPN paarden. En dan is het van onderling hoor je dat een beetje. Oh, wat is dat voor afstamming? Oh, daar is er één van die en daar is er één van die. En mensen noemen het fokproducten. En er moet een afstamming bij op de startlijst. Dat boeit helemaal niet. Nee. Je moet ze misschien nog wel blanco.
Daar gaan wedstrijden ook
er moet
helemaal
een naamloos protocol misschien wel komen.
Ja.
Daar gaat het helemaal niet om. Het is ja. Nou.
Ja, dat.
Je hoort hem. Dat vind ik nog... Het gaat om de rijkunst en niet om de handel.
Precies.
En de belangenverstrengeling van de fokkerij en het verkopen. Precies. Van paarden. Dat moet naar de achtergrond.
Nou, na dit wat zwaardere onderwerp heb ik nog een paar luchtige vragen voor je. Als je nou een paardenmoment mag uitkiezen in de afgelopen 5 à 10 jaar, wat je echt is bijgebleven, welk paardenmoment zou dat dan zijn?
Ja, ik weet dat echt niet. Ja, en jij had mij deze vraag, al een beetje als voorbeeldvraag gestuurd. En ik zat, ik opende de e-mail en ik keek naar mijn scherm. En ik nam een slokje thee en ik keek nog een keer naar mijn scherm. En ik zat zo een beetje om me heen te kijken. En nou, ik dacht, nou, een uurtje later ik weer daar gaan zitten. Ik weet het gewoon niet. Het spijt me, ik weet het niet. Het is appels met peren vergelijken.
Er zijn zoveel mooie momenten.
Ja, en van die hele kleine dingetjes dat ik gisteren mijn 26-jarige Mary lekker in het weiland zie grazen.
Ja.
Dan kan ik ook al een soort van tranen van krijgen. Ik ben een beetje emotioneel. Ik denk, oh wauw. En dat maakt me niet uit of ik een wedstrijd win of dat ik een doorbraak heb gewoon in mijn eigen training. Of dat ik gewoon samen met mijn paard even in het moment ben. Ik kan er echt niet uitkiezen.
Vooruit.
Ik vind dat echt. Want als ik één ding kies, dan zal ik het andere onrecht aandoen. En mijn geheugen is misschien ook niet helemaal goed. En dan,
dat je thuis bent en je denkt, oh nee, dit was
ja, een... Nee, ja, ik durf precies. Dat echt niet te zeggen.
Als je even in de toekomst mag kijken, 5 jaar in de toekomst, hoe hoop je dat de paardenwereld er dan uitziet?
Ik hoop dat er... dat er wat meer empathie is. Dat de vriendschap en de liefde voor het paard boven het verdienmodel staat. En we zien dat sommige mensen wat meer... dat het geweten een beetje meer mag gaan opspelen, weet je wel. Dus ook als er niemand kijkt, wat doe je dan? Ja. Wie ben je dan? Ik bedoel, als er niemand kijkt, wie ben je in de ogen van je paard? Ik hoop heel erg dat het meer gaat over dat het een ultieme samenwerking is tussen mens en paard. En dat het minder een markt is.
Ja, mooi.
Dat
mooi
hoop
gezegd.
Ik.
Ja, duidelijk. En misschien dat dit ook wel weer zo'n vraag is waarvan je denkt, oh, ik weet het echt niet. Maar als je nou één ding moet kiezen, wat had je dan 10 jaar eerder willen weten?
Heel afgezaagd en heel breed. Maar toch dat de dressuur er voor het paard is. En dat is iets wat ik persoonlijk niet heb geleerd. En misschien zijn er vroeger wel mensen op mijn pad geweest die dat ooit hebben geprobeerd. Maar stond ik daar toen niet open voor.
Ja.
Maar grotendeels was het ook wel het milieu waar ik me in bevond. Dat was gewoon... Ik heb dat nooit geleerd. En ook mijn eerste dressuurlessen gingen wel over hoe je de hals naar beneden moet... hoe je de hals rond moet krijgen, de koplaag. En dat het paard aan het been moet zijn. En anders dan vergroot je de hulp of dan pak je een spoor en dan hup, hup. En hoe je wedstrijden moest winnen. Maar ik heb nooit echt goed geleerd en beseft ook... dat de dressuur er echt voor het paard is. En nu ik dan een soort van ouder ben geworden... en bijvoorbeeld met mijn snuitje tegen wat fysieke problemen aanliep... en me in andere dingen ben gaan interesseren. En ook door het lesgeven dat ik verschillende casussen heb meegemaakt... dat ik dacht, oei, hoe gaan we dit oplossen om het paard weer te verbeteren? Fysiek gezien, geestelijk gezien. Dus in het welzijn, ja, kom ik gewoon weer op terug. De dressuur is er voor het paard.
Ja.
En niet andersom.
Ik denk dat dat een hele mooie is om ermee af te sluiten. Voor wie meer informatie wil over jou, wat is jouw website?
www.romyhuisman.nl.
En nog een keer je YouTube-kanaal?
Ja, dat is Snoetebol. En dat schrijf je als Snuitable.
Okay.
Snoetebol, ja.
Duidelijk. Ja, dankjewel voor het inspirerende gesprek.
En jij heel erg bedankt voor de uitnodiging. Vond het echt heel leuk.
Deze aflevering werd gesponsord door lymfedrainagetherapeut Marjan Cornelis. Wil jij ook een aflevering sponsoren? Neem dan even contact op via info@horseandmind.nl. Vond je deze podcast interessant? Dan zou ik het heel erg leuk vinden als je mij een handje wil helpen om nog meer paardeneigenaren te inspireren. Dat kun je bijvoorbeeld doen door de podcast te delen op social media. En wat ik ook heel tof zou vinden, is als je een recensie zou willen schrijven. Dat kan via jouw podcast-app of via het kopje recensies op de Facebookpagina van Horse in Mind. Dankjewel en tot de volgende keer.